Vanavond komen wij terecht bij Psalm 108, die wij eigenlijk al besproken hebben, omdat voor de gelegenheid blijkbaar de koffer is opengegaan. De trunk heet dat. Ik zal u wat anders vertellen. Ik heb me inderdaad nogal bezig gehouden met de biografieën van de bekende songwriters. Die luisteren gewoonlijk voor musicals. Daar zijn die songs allemaal ook bekend uit geworden. Maar voordat zo'n musical in elkaar gestoken werd, was er heel wat geschreven dat dan toch het niet haalde, of het afgekeurd werd, of er moest iets uit en weer vervangen worden enzovoort. En al wat niet gebruikt werd, dat ging in de trunk. Zo'n hutkoffer, weet u wel. Zo'n... enzovoort. En al soms moest er dan weer ergens iets ineens plotseling iets gemaakt worden. Dan ging de kist weer open en dan werd er weer wat uitgediept. En dan kon het alsnog gebruikt worden, of met een kleine verandering. Of alleen de naam van het meisje veranderen erin natuurlijk, dat kan ook. En dat vind je in de psalmen toch ook terug, maar deze is wel heel erg dan. Want vers 2 tot en met 6... vanaf, o God, mijn hart is bereid, tot en met, en uw eer over de ganse aarde is volstrekt identiek aan Psalm 57, vers 8 tot 12, maar dan ook volkomen gelijk. En vers 7, Psalm 108, vers 7, tot het einde aan toe, 7 tot en met 14, kennen wij ook als Psalm 60, vers 7 tot 14. Met dezelfde versnummering ook zelfs. Vandaar dat er ook al heel lang zo'n flauwe grap bestaat. Waar staat dat eigenlijk in de Bijbel? Moab is mijn waspot en op Edom zal ik mijn schoen werpen. Waar staat dat in de Bijbel? En het antwoord is Psalm 168, vers 10. Psalm 108, zowel als 60. Allebei vers 10. Ja, dat is hem, ja. Kortom, al wat in deze psalm staat, hebben we eerder al gelezen in Psalm 57 en in Psalm 60. Het zal dus wel zo zijn dat voor de een of andere gelegenheid deze twee stukken alsnog aan elkaar gezet worden. Trouwens, ik ben groot geworden in een milieu, daar moesten we zingen, lied zoveel uit den bundel. En dan, maar dan op de wijze van, want de melodie, op de wijze van, en dan was het weer een ander lied, hè. Of we zingen lied zoveel uit de bundel, en we zingen het, maar we zingen het refrein van, en dan was het weer anders. Dat was allemaal heel ingewikkeld. Maar goed, maar die dingen gebeuren nou eenmaal, hè. En deze woorden zijn dus ontleend aan Psalm 57 en Psalm 60. Ze zijn kennelijk voor de gelegenheid bij elkaar gezet. Voor een gelegenheid, wij weten niet welke. Maar misschien ook wel zijn ze hier tussen geplaatst, zoals tussen Psalm 107 en Psalm 109. En wat er dan verder volgt, om het tot een aardig geheel te maken, wellicht. Want dat kan natuurlijk ook nog. Want dat hebt u al vaker gezien, dat soms achtereenvolgende psalmen zelfs zo duidelijk bij elkaar horen dat je je afvraagt of het eigenlijk wel twee verschillende nummers moet hebben. Zit aan elkaar vast, loopt in elkaar over, enzovoorts. En misschien is dat hier ook wel zo. Ik weet nooit met hoeveel zekerheid ik zulke dingen zou moeten zeggen. En het is ook lastig om het op voorhand te zeggen. Want we hebben die volgende psalmen ook niet gelezen. Maar kijk, Psalm 108 is feitelijk naar aanleiding van het ontstaan, dat is niet een goede woord, maar van het ontstaan van het grote rijk van David. Dat wil zeggen, nadat hij al die volkeren aan zich onderworpen had, dat ging een beetje per ongeluk ook, denk je soms, bij toeval. Dat was natuurlijk niet zo, maar hij had het zelf ook niet werkelijk verwacht hoe dat ineens zo zou gaan. Maar opeens had hij zo ongeveer, had hij het hele rijk in zijn bezit tot aan en zelfs tot over de uitvaart notabene velen ontgaat het, maar het was ineens dat grote rijk. En het is de aanleiding voor, nou ja, voor enige liederen. Want we komen dat dus in de psalmen tegen. We hebben daar ook al eerder bij stilgestaan. Dan gaat het over de grootheid van zijn rijk, de heerlijkheid van zijn rijk. En via David komen die woorden dan uiteraard terecht bij de Heer Jezus, die tot vandaag door de wereld verworpen wordt, maar die binnen afzienbare tijd dan toch zijn hele wereldrijk zal oprichten, zodanig dat hij in de hele wereld geëerd zal worden. En zodanig dat men jaarlijks inderdaad het bevrijdingsfeest viert, of hoe dat maar heet mag, zodat men jaarlijks optrekt naar Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Het is trouwens ook verplicht, maar niet de mensen doen dat dan, hè? Dat staat allemaal in de Bijbel. Zwart ook in de 1000 jaren, zeker wel. Nee, staat op meerdere plaatsen, dus doe maar net of dat algemeen bekend is. Maar in Psalm 108 gaat het over dat grote rijk. Ik kom er later wel op terug, want we zullen wel doornemen, uiteraard. Daarna volgt Psalm 109. En Psalm 109, dat zou je misschien in tweeën moeten verdelen. Voor het gemak dan doen we dat, hè. Want het is natuurlijk gewoon één psalm en dan blijft het. Maar het eerste deel van de psalm is wat erboven staat, gebed om bestraffing der vijanden. Het staat in het meervoud, maar het had ook in het enkelvoud kunnen zijn, gebed om bestraffing der vijand. En dit is niet de goede dag om dit te zeggen, maar ik kan het ook niet helpen. De vijand is het Joodse volk. Dat blijkt en het wordt bijna expliciet gezegd. Het is op voorhand, het is profetisch, maar daar gaat het over. En ik wil u dat wel even laten zien. Dat is even laten zien dat ik daar ook niet onderuit kom. Want over die vijand staat in Psalm 109 vers 8... dat zijn dagen weinig zijn en ander nemen zijn ambt. En die woorden worden in Handelingen 1 aangehaald. En die worden geacht van toepassing te zijn op Judas, waarbij dus iemand anders zijn opzienersambt, want daar heet het iets uitgebreider, zijn opzienersambt zou moeten overnemen. Waarna dus alsnog een 12e apostel wordt aangesteld. Maar die Judas, waar het daarover gaat, ja, die staat natuurlijk voor het Joodse volk. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. En die vijand waar het hier over gaat, is dus inderdaad het Joodse volk. Dat sindsdien inderdaad, nou ja, leeft onder de vloek eigenlijk, hè. Kortom, het gaat dus over wat wij dan maar gemakshalve noemen de eerste komst van Christus en het ongeloof van het Joodse volk. De andere kant van het verhaal komt vervolgens in Psalm 110. Want het mag dan zo zijn dat het Joodse volk uit Psalm 109 de Heer verworpen heeft. Neemt niet weg dat de Heer Jezus weliswaar dan toch uit de dood wordt opgewekt, verlost wordt. Stond het er niet boven. Oh ja, gebed om bestraffing der vijanden en om verlossing. Dus er gebeurt 100% in de mond van de Heer Jezus dus. En 100% ook gedekt door officieel wat wij als onderwerp hier hebben. Christus in de psalmen. Dit zijn woorden van de Heer Jezus op voorhand. Inclusief vers 30 van Psalm 109. Ik zal de Heere met mijn mond zeer loven en in het midden van velen zal ik hem prijzen. Die woorden kent u langzamerhand, mag ik hopen? U weet wel. In het midden van een grote gemeente, te midden van machtig veel volks. En aan de broederen enzovoort. Dat is dus gemeentelijke waarheid. Die kun je niet halen zomaar uit vers 30. Maar na vergelijking met zoveel andere schriftplaatsen, met name in de psalmen, is dat ontwijfelbaar. Zo zit dat. Dus dan kom je bij gemeentelijke waarheid. En gemeentelijke waarheid, ja, die vinden wij in het Nieuwe Testament. En overal waar dat nogal systematisch, dogmatisch, leerstellig uiteengezet wordt, wordt verwezen naar het volgende vers. Hier. Psalm 110, vers 1. Namelijk, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, opdat ik u, of totdat, wat u wil, opdat ik u vijanden zal zetten tot voetbank uw voeten. En anders wel, vers 4. De Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dit zijn de versen die ten grondslag liggen aan alle leerstellige uiteenzetting in het Nieuwe Testament. En niet omdat ik dat zeg, maar dat staat er gewoon. En er worden ook vragen over gesteld. Wat betekent dan dat? En als de Messias de zoon van David is, waarom zegt David dan, de Heer heeft gezegd tot mijn Heere? Als dat de Messias is, hoezo is het dan de Heer van David als het zijn achterkleinzoon is? Heb u die nog? En het antwoord is, omdat we hem ook kennen als de zoon van God, want de zoon van David, 2 Samuel 7, heb je nog zo'n vers? 2 Samuel 7, de zoon van David zou Gods zoon zijn. Hij zal mij tot, wegvertaald met ten. Doe maar. Kan net. Hij zal mij tot zoon zijn. En ik zal hem tot vader zijn, enzovoort. En dat is ook een vers dat enige malen in het Nieuwe Testament aangehaald wordt. Gewoonlijk in samenhang met Psalm 110, vers 1 en Psalm 110, vers 4. Dat is dan weer in de Hebreeënbrief. En die rechterhand van God, ja, die wordt nog veel vaker genoemd. En dat staat aan de basis voor elke uiteenzetting in het Nieuwe Testament. Want er wordt uiteengezet natuurlijk dat de Messias inderdaad degene is die de troon van David in Jeruzalem zou herstellen. Wat nauwelijks een christen gelooft. Ja, u en ik. Maar wij zijn geen normale christenen natuurlijk. Hè? Wij houden ons niet aan de christelijke norm, toch? Nou goed. Het is niet algemeen gebruikelijk om te geloven dat de Heer zal wederkomen om de troon van David in Jeruzalem te herstellen en een duizendjarig rijk hierin te richten op aarde enzovoort. Hè? Maar goed, maar de nieuwtestamentische boodschap is dat dat zo is. Natuurlijk, dat is wat de Joden verwachten, dubbel T. Men zegt ook altijd dat dit een Joodse opvatting is. En dan zeg ik, dat is helemaal geen Joodse opvatting. Dat is een Bijbelse opvatting. Ik moet nog zien hoeveel Joden zijn, er zijn die het echt geloven, overigens. Maar dat even terzijde. Het is een Bijbelse opvatting. Maar, zegt het Nieuwe Testament, voorlopig gebeurt dat nog niet. Want er staat nog meer in het Oude Testament over de Messias dan alleen dat hij dat koninkrijk van het huis van David zou herstellen in Jeruzalem. Namelijk, er staat ook in het Oude Testament dat hij ten hemel zou varen. Psalm 68, zijn we al geweest, dus dat komt niet meer op terug. Hè? Opgevaren zijnde in de hoogte enzovoorts. Daar heb ik er ook tamelijk uitgebreid over gesproken. En u waarschijnlijk gezegd hoezeer ik geschrokken was toen ik notabene bij Louis Perrichet verlas. Je hebt in het Oude Testament geen profetieën over de hemelvaart van Christus. Misschien heeft hij het anders bedoeld, maar dan heb ik het niet begrepen. Maar dat schreef hij letterlijk. En daar schrok ik nogal van. Want je hebt in ieder geval Psalm 68, vers 19. En je hebt in ieder geval Psalm 110, vers 1. Zit aan mijn rechterhand. En die hangt nog samen met Psalm 118. Over die steen die de bouwlieden verworpen hebben. Die geworden is tot hoofd des hoeks. En dat soort dingen weer. Zodat je hier achter elkaar, want ik laat het snel maar weer los. Zodat je hier achter elkaar vindt, in Psalm 109 en Psalm 110 althans. In Psalm 109 het ongeloof van het Joodse volk. Inclusief de terzijdestelling van het Joodse volk. In de zin van het was Ami, maar het is dan en sindsdien Lo-Ami. En in Psalm 110, aan de andere kant, vind je dan de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. En begrijp je me goed? Je leest dit dus, ik lees dit dus, in het licht van het Nieuwe Testament. Dat hoort zo. staat in alle orthodoxe Bijbelse handboeken. Zo doe je dat. En dat doe ik dus ook glashard. In, je leest het Oude Testament in het Nieuwe. In het licht van het Nieuwe. En dat licht schijnt hierop. En dan weet je dat je in Psalm 110 bent bij de tegenwoordige positie van Christus. Niet aan het hoofd van het Joodse volk. En Psalm 109. Want door het Joodse volk werd hij verworpen. Heb je dat nog? En dan nog op psalm terug. Dan ben ik alsnog in psalm 108. In psalm 108 gaat het over dat rijk dat wel degelijk op aarde gevestigd zou worden. Maar mocht je nou denken dat dat zo zonder slag of stoot zomaar ineens gebeurt, dan volgt psalm 109 en maakt er melding van dat nee, dat het Joodse volk zelf voorlopig ongelovig zou blijven. En dat betekent dat het koninkrijk weliswaar ooit een keer komt, maar niet terstond. En ik deed niet met opzet, maar de woorden die ik nou gebruikte, die zijn eigenlijk gewoon uit Lucas 19. Die kent u waarschijnlijk, hè. Zijn heel duidelijke woorden, daarom hou ik ze u ook graag voor. Wat daar staat is dat de Heer met zijn discipelen over de Olijfbergen naar Jeruzalem onderweg is. En omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij dachten, de discipelen, dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, voegde hij daarbij een gelijkenis. En dan hoef je niet eens nog de gelijkenis te lezen om te weten dat het dus staat dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden. Dat was bij Jeruzalem en zij dachten dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden en daarom voegde hij daarbij een gelijkenis. Nou ja, en wat de gelijkenis en inhoud, ja, in ieder geval dat het koninkrijk niet terstond zou openbaar worden, het is tot op heden ook nog niet gebeurd. Maar het komt wel, en dat is ook uit de gelijkenis op te maken, dat is die van de pondennemers. Lucas 19, dat was de dag van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. En u weet hoe het eindigde die dag. De Heer weende over de stad en sprak een vloek over de stad uit. Hoezo intocht in Jeruzalem? Zou verwoest worden. En in hoge mate is het dat nog. En voor zover het weer opgebouwd is, zal het alsnog weer verwoest worden. Niet omdat ik dat wil, maar ja. Hè? Ja, omdat de Bijbel dat zegt. Zo is dat nou eenmaal. En pas daarna zal dat koninkrijk openbaar worden. Niettemin, dat koninkrijk wordt, het ontstaan van het koninkrijk althans, wordt min of meer beschreven, beter is bezongen in Psalm 108. Daarna Psalm 109, dus het ongeloof van het Joodse volk, niettemin. Maar aan de andere kant Psalm 110, gemeentelijke waarheid. Voor vandaag. En ik haast mij er nu bij. En ik weet dat ik razendsnel ga nu. Maar ik haast mij er ook dan nog bij te zeggen. Dat slechts de brief aan de Hebreeën in het Nieuwe Testament. Nou ja, de zogeheten. Hè, de brief aan de Hebreeën melding maakt. En dat is een understatement. Melding maakt van Christus als de priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, ontleend aan Psalm 110 vers 4. De Heer wordt verder nergens zo genoemd, alleen hier in Psalm 110 en in de Hebreeënbrief verder nergens. En laat nou niemand ons vertellen dat het niet voor ons is, omdat de Hebreeënbrief niet voor ons is, want dat is een Joodse brief, want die is geschreven aan Hebreeën. Dat heb ik toch net allemaal verteld? Het is net andersom. Psalm 109 gaat over de relatie of het gebrek daaraan tussen de Heer en het Joodse volk. En Psalm 110 gaat nou juist over de situatie in onze dagen met betrekking tot de gemeente. Toch een koninkrijk? Nou ja, het begin daarvan. Maar toch een koninkrijk, maar niet op aarde, want dan had het Joods moeten zijn. Want het begin van het koninkrijk van de Messias is Joods. Nee, het koninkrijk is Israëlitisch. Maar het begin is Joods. Het begint met de bekering van het Joodse volk. Want Juda is nou eenmaal en blijft nou eenmaal die koninklijke stam. En omdat het Joodse volk ongelovig is, is nog niet gerealiseerd wat in Psalm 108... Nog een keer. Omdat het volk Joodse volk ongelovig is, Psalm 109... is nog niet gerealiseerd wat in Psalm 108 bezongen wordt. Maar wat wel bezongen wordt en gerealiseerd is, is Psalm 110... namelijk onze tegenwoordige bedeling waarin Christus de hoge priester is van zijn volk. En van een priesterlijk volk, want dat zijn wij in hem. Daar gaat het over. En pas daarna, pas in de toekomst, zal hij recht doen onder de heidenen. Dat ben ik al in Psalm 110 hoor. Pas in de toekomst zal hij recht doen onder de heidenen, vers 6. En hij zal het vol dode lichamen maken. Hij zal verslaan degene die het hoofd is over een groot land. Hij zal op de weg uit de beek drinken. Daarom zal hij het hoofd omhoog heffen. Wat het maar betekenen mag, daar hebben we later wel ooit over. Maar wat beschreven wordt, is de wederkomst van Christus en de ondergang van het antichristelijke rijk. Want degene die het hoofd is over een groot land, is gewoon de duivel die wij in die omstandigheden beter kennen wellicht als de antichrist. Of anders als de koning van Baal uit Jesaja 14. En dat is de samenhang tussen deze psalmen. En ik heb dan de indruk dat voor dat doel die psalm 108 voor de gelegenheid is samengevat. Dat wil zeggen, een stukje hier vandaan, een stukje daar vandaan. Heb je ooit wel eens Henk Williams horen zingen? Henk Williams. Hij heeft op de wereld aan liedjes geschreven enzovoort. De Shakespeare, nee, ze noemden ze hem? Ja, de Shakespeare van het volk noemden ze hem. Nou goed, maar als je goed oplet en het bijhoudt, dan hoor je dat hij af en toe in allerlei verschillende liederen steeds dezelfde teksten zingt. En dat hij de coupletten door elkaar gooit en hier vandaan een stuk en daar vandaan een stuk. En als je meer thuis bent, niet in de country, maar in de bluesmuziek, dan hoor je dat nog veel erger. Elk couplet heeft maar 3 regels. Het is 12 maanden, 3 maal 4 maanden, 3 regels. De eerste 2 regels zijn gelijk. Maar zou je gedacht zijn hoe vaak je toch dezelfde regel terughoort. Uit een andere baloes. De uitspraak is van Michiel de Ruiter. Nee, niet Adriaan, zoon, die andere. Michiel de Ruiter. Nou, laat maar zitten. Er wordt heen en weer wat gedaan. Dat kan je al, als je de auteur bent, kan je dat zeker doen. Schuiven met je tekst, zo gebeurt dat. Hè? Nou goed, dat is hier dus ook gebeurd. Maar ik leg even Psalm 60 ernaast om te laten zien wat ik nu zojuist zei. Dat is trouwens handig, want Psalm 57 staat daarnaast ongeveer. Psalm 57 is die psalm die begint met een gouden kleinoot van David voor de opperzangmeester Altaschet. Toen maar. Als hij voor Sauls aangezicht vloot in de spelonk. Hij moest vluchten voor Saul, u weet wel. Voor het volk dat zich aan de wet houdt. Dat liever heerschappij van de wet heeft. Liever het oude verbond der wet, het juk. Enzovoorts dan het nieuwe verbond. Dat heb ik u allemaal uitgelegd in de tijd. Dus daar kom ik nou niet op terug. Maar u weet dat het vasthouden aan de wet door het Joodse volk ertoe leidde dat ze de Messias verwierpen. Het was ongeveer letterlijk wat Caiaphas zei in het Johannes-evangelie. Toen hij zei, als we die man zijn gang laten gaan, raken wij het hele volk kwijt. Ze zullen hem volgen. Dus daarom gaan wij hem doden. Zie? En dat is wat Saul deed tegenover David. Als ik er niks aan doe, loopt het volk hem achteraan. Er zit maar één ding op, ik moet die David doden. En overdrachtelijk is dat dus gebeurd, eigenlijk. Hè? Vandaar die spelonk, want David vlucht in de spelonk. Maar het is eigenlijk een graf dus, hè? Dat weet u toch, hè? Goed. Nou ja, hij werd vervolgd, enzovoort. Maar niettemin wordt gesproken over een verlossing, een verheerlijking die uiteindelijk zal komen. Dat is het laatste deel van de psalm. Dat is vers 8 tot en met 12. En dat zijn dan de eerste 6 versen van psalm 108. En waar ook staat, ik zal u loven onder de volk, o Heer. Ik zal uw psalm zingen onder de natiën, want uw goede tierenheid is groot tot aan de hemelen. Uw waarheid tot aan de bovenste wolken. En dat spreekt over het Messiaanse Rijk, dat lijkt me duidelijk. Maar dan heb je psalm 60. Begint ook zo, een gouden kleinood van David tot leerling voor de opperzangmeester op Shushan Edut. Als hij, en dan staat erbij welke gelegenheid het was, als hij gevochten had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba en Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Zoudal, 12.000. En onder het vers staat in mijn Bijbel, verwijzen in 2 Samuel 8. En in ieder geval, want die is uitgebreider, 1 Kronieken 18. 1 Kronieken 18 is nog uitgebreider. Want wat daar gebeurd is, is dat David weliswaar belaagd werd, maar toen met zijn legers uittrok en daarbij doortrok tot aan de Eufraat en zelfs tot over de Eufraat, als ik het goed begrepen heb. Kortom, dat was de oprichting van zijn grote rijk. En het vervolg erop was inderdaad dat ook Edom werd overwonnen. In Psalm 108 is dat enigszins twijfelachtig, in deze psalm ook, want in vers 11 staat: wie zal mij voeren in een vaste stad en wie zal mij leiden tot in Edom? Maar in vers 2 stond al dat dat dus al gebeurd was. Letterlijk zo. Ik kom er zo meteen op terug. Maar het gaat er maar om welke gelegenheid het was. Het was de oprichting van zijn rijk. Daarna heeft de man eigenlijk geen oorlog meer gevoerd. En het is het rijk dat hij vervolgens heeft overgedragen aan Salomo, die zijn leven lang helemaal sowieso geen oorlog gevoerd heeft. Hetgeen dan ook een beeld is van de 1000 jaren... terwijl de periode van David een beeld is van Christus in zijn wederkomst, namelijk in de oprichting van zijn koninkrijk hier op aarde. En vandaar ook de verdeling van die periode in 7 en 33 jaar. Ik bedoel, dat was bij David zo, maar dat zal in de toekomst ook zo zijn. 7 en 33 jaar. 7 jaar in verband met het Joodse volk, 33 jaar in verband met alle stammen van Israël. Die parallel die loopt daar, hè. Dus dat tel je allemaal bij elkaar op, leg je over elkaar heen en dan begrijp je dat de psalm spreekt over de oprichting, de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En daarna sla ik het gauw weg om het in Psalm 108 alsnog te lezen, want we gaan het niet overslaan natuurlijk. Maar ik zal er wat snel doorheen gaan. Psalm 108, een lied, een psalm van David. O God, mijn hart is bereid. Ik zal zingen en psalm zingen. Ook mijn eer is bereid. Waak op, gij luid en harp. Het schijnt dat de man geen bazuin kon spelen, dus hij speelde luid en harp. Snareninstrumenten, ja. Dus waak op, wakker worden, gij luid en harp. Ik zal in de dageraad opwaken. Ik zal u loven onder de volken, o Heer. Ik zal u psalm zingen onder de natiën. En onder, dat wil zeggen te midden van en behoren tot, als behoren tot een geheel. Want uw goede tierenheid is groot tot boven de hemelen. En uw waarheid is groot tot aan de bovenste wolken. Dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Ene keer over goede tierenheid en de andere is over waarheid. Goede tierenheid en waarheid die de aarde vult. U weet wel, het Nieuwe Testament spreekt over de lengte, de breedte, de diepte en de hoogte van de liefde Gods. Hier heet het goede tierenheid en ook waarheid. En waarheid, denkt u misschien, dat is dan toch iets anders, want goede tierenheid en liefde is gelijk, maar waarheid is een ander ding. Moet ik u zeggen, nee, het is nog steeds hetzelfde, want waarheid staat voor dat wat blijft. Dat wat getrouw is. Iets dat waar is, houdt stand. Ja, is trouwens ook zeldzaam, zeg ik altijd, maar en dat zit ook in het woord, overigens. Maar het is het blijvende, het onveranderlijke daarvan. Uw waarheid, uw goede tierenheid is groot tot in de hemel zelf. Ik weet niet of u het zich kunt voorstellen, maar het betekent dat het de hele schepping vult. En als u het zich niet kunt voorstellen, dan is er misschien iemand die het een keer voor u wil uittekenen. Hoe dat zit, hè?
Maar in Daniel staat dat de steen zich uiteindelijk ook...
De steen die de hele aarde vult. Ja, dan kun je je ook daarbij niks voorstellen. Als je niet even wat doorgeleerd hebt, zal ik maar zeggen. Maar het is uit te tekenen. Die steen is Christus, de steen is het koninkrijk. Die vernietigt dat beeld dat Babel heet, overigens. Maar de steen wordt groter en vult de gehele aarde. Ja. Daarmee de hele schepping. Want dat is hetzelfde in de praktijk. Het is altijd mooi als je daar toch enigszins een beeld bij kunt vormen. Het hoeft niet noodzakelijk natuurlijk, maar het is wel zo makkelijk. Goed. Verhef u, o God, boven de hemelen en uw eer, verhef uw eer namelijk over de ganse aarde, opdat uw beminden bevrijd worden. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Het is het gebed om verlossing. Ik moet er ook bij zeggen dat een gebed om verlossing niet noodzakelijk betekent dat de bidder twijfel heeft aan die verlossing. Integendeel zelfs. Het kan zelfs het tegenovergestelde betekenen. Namelijk, degene die bidt is er vast van overtuigd dat dat gebed verhoord gaat worden. Anders zou je niet bidden. Oké, dan brengen we het een etage lager naar aardsniveau. Als je iemand om iets vraagt, dan mag je toch aannemen dat je ervan overtuigd bent, althans naar alle redelijkheid en naar grote waarschijnlijkheid, dat ze iemand kan doen wat je vraagt. Of je kan geven wat je vraagt of wat dan ook. Anders ben je zinloos bezig. Dat begrijp je toch? Gebed is daarom onder alle omstandigheden gericht aan degene aan wie men zich ondergeschikt acht. Aan iemand, wij bidden tot iemand die sterker is dan wij. Die heeft wat wij niet hebben. En de moed die we daartoe opbrengen, ik spreek namens mezelf, voor mezelf. De moed die we daartoe opbrengen om de Heer iets te vragen, berust op de zekerheid dat hij in ieder geval in staat is om dat te doen. Ik bedoel, je roept om hulp. Maar die hulp, die vraag je van iemand die in staat acht om je te helpen. Anders hoef je dat niet te doen. Toch? Kortom, gebed tot God zou in de eerste plaats de uitdrukking zijn van geloof. En ik heb geleerd van jongs af aan dat een bijbels en verantwoord gebed is een gebed waarbij men zich beroept op wat God beloofd heeft. En dan kan je natuurlijk zeggen, maar als je daar zo zeker van bent, hoef je er toch niet meer om te bidden? Dan zeg ik, nee, dat hoeft ook niet. Zei ik dat moest? Nee, toch? Nee, dat hoeft ook niet. Maar als je het doet, erken je daarmee je ondergeschiktheid en je afhankelijkheid van de Heer. Erken je ook naar hem toe je eigen plaats en ook zijn plaats. En daarom is ook een vragend gebed, als het tenminste een verantwoord gebed is, een aanbiddend gebed. Heb je dat? Daarom hou ik er niet van als gebeden erop uitlopen dat je bij God loopt te zeuren. Omdat er geen bijbelse grond is. En omdat je alleen maar vraagt om dingen die je zelf wel leuk zou vinden, maar die verder ook nergens toe dienen. Dus Jacobus zei, dan bid je verkeerd. Je bidt om de dingen die je in je wellust zou doorbrengen. Denk er maar eens over na. Dat is de hele problematiek rondom gebed en de vraag of God een gebed eigenlijk wel verhoort. Maar ja, gebed zou op bijbelse basis zijn, zij zou zijn op grond van wat God geopenbaard heeft. Logische wijze, want om het helemaal naar het begin terug te brengen, God is het die spreekt en wij zouden niet tot God spreken als je niet eerst tot ons gesproken had. Dus ons gebed is een reactie op wat God gesproken heeft, zo hoort het te zijn. Al zijn er, dat geef ik meteen toe, al zijn er die nooit naar God luisteren, die niet belang hebben bij zijn woord of wat hij geopenbaard heeft, maar wel bij hem langskomen om te zeuren. als ze in moeilijkheden zitten. En ja, dat is zinloos. Ze mogen dan religieus zijn, maar het is volkomen zinloos. En zo is het met dit soort gebed ook. De Heer Jezus was niet onzeker over of hij wel verlost zou worden. De Bijbel zegt juist dat hij geloofde en dat hij op grond van dat geloof zijn weg gegaan is. En dat hij het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht om de vreugde die hem voorgesteld was. Maar hoe doe je dat onderweg? Nou, onderweg zeg je dat nog eens een paar keer hardop. En dat is wat gebeurt hier. Dus, verhef u, o God, vers 6, boven de hemelen. En uw eer, verhef uw eer over de ganse aarde. Want ja, als God iets zou moeten bewijzen, zich als die grote God van hemel en aarde zou moeten openbaren, zou hij toch in ieder geval Jezus van Nazareth, de zoon van David, moeten verlossen. En dat is ook wat hij gedaan heeft. En bij gelegenheid heet zo'n gebed zelfs niet om onzentwil, maar om uw naams wil. Want waarom zouden de heidenen u te schande maken en zwaden? Heere, doe wat. Om uw naams wil. Nou, dat heeft hij ook gedaan. En dus staat er heel laconiek in het Nieuwe Testament, staat er heel laconiek. Gij hebt hem gekruist en overgeleverd in de handen de heiden om gekruist te worden, punt. Maar God heeft hem opgewekt. Laconiek, gewoon. Dat is wat God gedaan heeft. En niet bij verrassing eigenlijk, want dat was het hele verhaal, dat was het hele plan, dat is wat het profetisch woord zegt. Nou ja, dan moet je het wel lezen. Maar zo is dat dan toch, hè? Nou goed. Verhef u, o God, boven de hemelen en verhef u eer over de ganse aarde. En dan gaat hij van hier, vanaf vers 6, naadloos over van Psalm 57 naar Psalm 60. Want je zou niet denken dat hier een naad tussen zit. Want de zin loopt gewoon door, hè? Van vers 6 in vers 7. Verhef u, o God, boven de hemel en verhef u eer over de ganse aarde, opdat uw beminden bevrijd worden. Geef heil door uw rechterhand. Dat is een prelude op Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand. Dat is de beroemde rechterhand Gods. En u weet wat het is. Links is passief en rechts is actief. Rechts is werkend, links is in het gunstigste geval meewerkend. En de rechterhand Gods, overal waar rechterhand genoemd wordt, gaat het om actieve dingen. Het idee is namelijk, en dat bestaat natuurlijk in de hele wereld, in alle godsdiensten trouwens, het idee bestaat dat God weliswaar ergens bestaat, die moet wel ergens zijn, want iemand moet toch die wereld in elkaar gestoken hebben, nietwaar? Dat is met alle respect, maar ik zeg het maar eenvoudig, omdat het zo'n eenvoudige waarheid is, moet toch iemand uitgedacht en geconstrueerd hebben enzovoorts. Maar zoals de deist zegt, dat zal wel zo wezen. God heeft dat gedaan, maar daarna heeft hij er niet meer naar omgekeken. Met andere woorden, hij is inactief. Of althans, hij doet iets met een andere wereld, want we hebben inmiddels ook andere werelden uitgevonden. Ik vind het komisch allemaal, hoor. Wat je uit je onnozelheid allemaal niet bedenken kan, hè. Je kunt je beter laten onderwijzen. Maar goed. Dus de denkers zijn per definitie onnozel, zei ik nu. Zo was het niet helemaal bedoeld, maar het komt wel in de buurt. Maar God is wat anders gaan doen, is het idee. En de oproep is dat Gods rechterhand iets zou doen. Dat wil zeggen, dat is twee keer dat er wat gebeuren zou. Want het begrip rechterhand wil al zeggen de actieve kant. En de uitdrukking, dan loop ik vooruit op Psalm 110, maar als ik daar aan toe ben volgende keer, dan ben ik dat vergeten. De uitdrukking zit aan mijn rechterhand, wil zeggen dat de Messias, die aan de rechterhand God zou zitten, wil zeggen dat het werk dat God zou doen, via zijn rechterhand. Dat doet hij dus vanaf dat tijdstip alleen nog door de Messias, zijnde Jezus van Nazareth. De zoon van David, de zoon van God. Heb je dat nog? En wij kennen dat begrip rechterhand in het Nederlands ook nog steeds zo. Iemand is iemands rechterhand. Hè? Die of die is mijn rechterhand. Het is wel vervelend als je links bent natuurlijk, maar... toen maar weer. Maar zo heet dat. Is de actieve kant. En daar gaat het dus over. Hè? Opdat uw beminden bevrijd worden, geef heil. Door uw rechterhand. Als je het in het Hebreeuws opschrijft, staat er gewoon, geef Jezus. Yeshua staat er dan, heil. Zeker wel. Vind ik ook eigenlijk wel vermakelijk hoor. Joden moeten niks van Jezus hebben, maar zijn naam staat, weet ik hoe vaak, in het Oude Testament, vertaald met heil. Ja. Geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. Met een beetje goede wil kun je nog lezen, die rechterhand is de Heer Jezus Christus. Hè? Maar goed. Geef heil door uw rechterhand. Word actief, verlos ons. Enzovoort. Het is een oproep dat God tot actie zou komen. Dan zal ik, en dan vers 8. God heeft gesproken in zijn heiligdom, impliciet de hemel uiteraard. En dat is vanuit de machtspositie. Daarom zal ik van vreugde opspringen. Ik zal, en dan wordt het wat plastischer allemaal, trouwens ook geografischer. Ik zal Sichem delen en ik zal het dal van Sukkot afmeten. Gilead is mijn, Manasse is mijn, Ephraim is de sterkte, mijn hoofd, Juda is mijn wetgever, Moab is mijn waspot. Kort antwoord, een hele inventaris denk ik er altijd. En op Edom zal ik mijn schoen werpen. Dit is allemaal zegswijze noem je dat, hè? Gezegden, uitdrukkingen waarvan je de betekenis moet kennen. Ik verbaas me er wel eens over dat Nederlanders daar zoveel moeite mee hebben met dit soort uitdrukkingen te lezen. Want het Nederlands, onze Nederlandse taal, bulkt van dit soort uitdrukkingen. Zitten alabasters mee vol, om zo te zeggen. Ja, dat maakt onze taal zo'n lastige taal. Van mensen die tegen de lamp lopen en door de mand vallen enzovoorts. Weet je wel, en drie ogen drama uit, laat maar zitten. Zo'n onbenullige voorbeelden die ik natuurlijk weer heb, maar onze taal zit er echt helemaal vol mee. Hè? Ja. Men heeft het over een rol spelen, maar heeft geen idee meer dat het een overdrachtelijke uitdrukking is. Hè? In plaats van functie vervullen, want dat hoor je nooit meer, hebben ze het over een rol spelen. Of een rol vervullen. Maar dan zijn de toneelwereld ontleden. We weten het niet eens meer. We zijn het allemaal kwijt. En dit mag ook niet al te moeilijk zijn, hoor. Wat dit allemaal betekent. Want, ik zal het nog een keer doornemen. Ik zal Sichem delen. En je kan alleen iets delen als het eerst je eigendom is. Uitdelen. Het wordt ook beschouwd eventueel als oorlogsbuit. Dan is het ook je bezit. Al is de vraag of je er wel eerlijk aangekomen bent, maar dat is mijn afdeling niet. Het is oorlogsbuit en die kan uitgedeeld worden. Omdat je er recht op kunt laten gelden, zal ik maar zeggen. En anders heb je wel de uitdrukking, en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Maar iets afmeten of uittellen kan ook nog. Impliceert altijd het eigendom. Het eigendomsrecht. Nou, ik roep altijd maar meteen, David zou het volk tellen. Het werd hem zwaar afgeraden door de baas. Nou ja, zijn onderbaas dan, door Joab. Door zijn adjudant of zijn generaal of hoe die hem heette. Iets hoogs in elk geval. Die zei, dat kun je beter niet doen. En hij had groot gelijk, want het liep op een ramp uit. En daarna vragen wij, maar waarom mocht hij het volk niet tellen? Want het volk was toch wel eens vaker geteld. En mijn reactie is dan, oh ja, het volk vaker geteld. Weet je nog hoeveel er waren dan? En hebben die getallen wel eens naast elkaar gezet van die tellingen van Israël in Numeri. Het is vaker geteld, ja. Men zou er eens wat aandacht aan geven, denk ik wel eens. Maar gewoonlijk wordt het niet gedaan. Maar terug naar dit, hè. Volk tellen wil zeggen dat je het volk tot je eigendom maakt. Waarom denkt u dat men om de zoveel tijd in zoveel landen een census houdt, een volkstelling? Dan kan de overheid zeggen, nou, dit is ons volk. En dan gaan we uitrekenen hoeveel we eruit kunnen knijpen. Hoeveel poten we hebben om uit te draaien. Ik zeg het wat grof, dat doe ik met opzet deze keer. Dus niet altijd het geval, maar nu wel. En wat David betreft, volk tellen, want dan wist hij hoeveel man hij op de been kan brengen voor een leger. En zijn legeraanvoerder zei, dat hoef je niet te doen. Want de eenvoudige gedachte was dat ook als hij maar 300 man gehad zou hebben, zou hij zo'n wereldrijk hebben kunnen oprichten. Hetgeen, of waarvan al ooit eens een precedent was geschapen. Vind ik ook leuk, geschapen. Geschept, waarschijnlijk, joh. Merkt toch niemand. Maar toch maar, hè. Begrijp u wat ik bedoel? Het is eigendom. En dat is wat het betekent. Sichem, dat was de eerste plaats waar Abraham ooit woonde in het beloofde land. Het was bovendien ook de plaats waar de koningen oorspronkelijk gezalfd werden. Waarom dat was, weet ik ook niet. Althans, dat wil ik u nu niet vertellen. Maar dat was in Sichem. Onder de eik bij Sichem, ja, die stond er eeuwenlang daar. Dat komt allemaal in de Bijbel voor. Maar David verplaatste zijn residentie naar Jeruzalem. Bovendien in het gebied van... Het gebied van Benjamin, ja. Maar doet er nou niet toe. Ik zal Sichem delen en het dal van Sukkot zal ik afmeten. Is mijn eigendom. Gilead is van mij, dat is oostelijk van de Jordaan. Gilead. Waar trouwens de halve stam van Manasse woonde en die wordt meteen ook genoemd. Ligt voor de hand. Manasse is van mij en Efraïm. En vergis u niet, Manasse en Efraïm waren allebei grote stammen, met ook een groot stamgebied, maar samen waren ze de drager, nou ja, ook stuk voor stuk, maar samen zeker waren ze de drager van het eerstgeboorterecht. Dat betekent, als het nou gaat over Israël en de vraag wie is Israël, dan is het antwoord nou in ieder geval Efraïm. En als je er dan nog een moet noemen, noem je Manasse. Omdat dat de beide zonen van Jozef zijn, die samen het eerste geboorterecht dragen, weet je wel. Met een, ik zal maar zeggen, een baas en een vieze baas. Hoe noem je dat? Een eerstgeborene en een vieze eerstgeborene. Een ondereerstgeborene, een loco kan dat ook. Een plaatsvervanger. Als Efraïm niet zou redden, staat Manasse achter hem. Dus nu trouwens nog zo. Als Efraïm het niet zou redden, staat Manasse. He? Ja, als de United Kingdom het niet redt, staat er altijd nog de Verenigde Staten achter. Hoezeer ze het ook met elkaar oneens zijn. Het heet hoezeer ze ook van elkaar gescheiden zijn door een gemeenschappelijke taal. Zo heet het. Ja. Niettemin, het zijn de bloedbroeders. De twee zonen van Jozef. En dat is Israël van oudsher, de drager van de titel. Dat in Jacob zei het. Dat in deze beide, die twee zonen van Jozef, mijn naam genoemd worden. Ja, er zit veel meer aan vast. Sichem heeft van doen met de identiteit van het volk en met de verantwoording die men draagt. Sichem hangt samen trouwens met Sichar. Daarmee ook met de Samaritaanse vrouw. Voor het iemand dat nou meteen roept, roep ik het maar. In Johannes hoofdstuk 4, samen met die bron. En het was bij dat stuk grond, want het wordt daar trouwens genoemd. In notabene. Maar de idee is dat de identiteit van Israël als zodanig niet berust bij de stam van Juda, zoals men abusievelijk denkt, maar die berust bij Efraïm en Manasse, bij Jozef, de beide stammen van Jozef. Heb je dat? En daarover gaat het, en die horen feitelijk in Sichem thuis, maar toen maar weer. Maar David zegt, het is van mij, het is allemaal bij mij terechtgekomen. Gilead is mijn, Manasse is mijn, Efraïm is de sterkte mijns hoofds. Het schiet me net op tijd te binnen. Dus die uitdrukking, ik weet niet, die staat nog ergens. Ik weet zo uit mijn hoofd zo gauw niet waar. Maar de uitdrukking sterkte mijns hoofds betekent begin van mijn kracht. Want hoofd, resh, is begin. Het is het woord uit Genesis 1 vers 1, dat weet iedereen. Genesis 1 vers 1. Breshit, in den beginnen, resh. Rosh, resh. Het is begin, hoofd. En sterkte, hoofd, of mijn sterkte, mijn hoofd, wil zeggen, het is het begin mijner kracht. En het is die term die, ik weet niet zeker of ik hem kan vinden, maar ik doe mijn best. Het is die term die Jacob gebruikt voor Ruben. Staat het recht?
Ja, het begin mijner kracht.
Dat dacht ik, ja. Ja, daar staat in Genesis 49 vers 3. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht, het begin mijner macht. Dat had ook kunnen staan de macht mijns hoofds. Maar in dit geval hebben de vertalers de uitdrukking begrepen. Het is een synoniem voor eerstgeborene. Maar het betekent gewoon het begin mijner kracht. De eerste van mijn kracht en daarmee de eerstgeborene. Waarbij die kracht slaat in elk geval op de levenskracht, die van de voortplanting dus, want daar gaat het dan om. En de eerste daaruit wordt geacht de sterkte te zijn, en dat wordt geacht de erfgenaam, de eerstgeborene. Vanaf dat moment is die eerste de drager van het erfrecht, om zo te zeggen. Dat moet dan achteraf nog wel bekrachtigd worden juridisch, maar dat is een ander verhaal. Maar, en hier, in het geval van Ruben, gebeurt dat dus niet. Maar daar, Jacob zegt, je bent het wel, mijn eerstgeboren begin, mijn macht enzovoort. Niettemin, gij zult de voortreffelijkste niet zijn, vers 4. Hij wordt afgekeurd, wegens morele zwakte. Laat het maar verder maar zitten. Maar het beginsel van mijn kracht, de sterkte mijns hoofds, mijn eerstgeborene. En binnen Israël was Efraïm ook de grote, de sterke stam. Qua stamgebied, maar ook qua alle andere dingen, zal ik maar zeggen. Dominante stam. En die heeft ook zijn naam gegeven aan het tienstammenrijk, want het wordt Israël genoemd. Ja, dat in hun mijn naam genoemd worden. Dus dat heette Israël. En het tienstammenrijk gaat ook onder de naam van Efraïm. En het heet inderdaad, Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene. Maar Juda zegt, maar nou is die van mij, want ik ben er koning over. En hij was uit Juda. Maar dat is iets verder in Genesis 49. Wat was het, vers 10? Ik ben nu verder in Genesis 49, vers 10. Dacht ik of zo. De scepter zal van Juda niet wijken, nog de wet geven, totdat Silo komt en tot hem zullen de volken vergaderd worden of hem zullen de volken gehoorzamen, afhankelijk van hoe men het heeft willen vertalen. Maar terug naar Psalm 108. Gilead is van mij, Manasse is van mij, Efraïm is de sterkte, menshoofd, Juda is mijn wetgever, dat is de koninklijke stam, wil dat zeggen, want de wetgever is een ander woord voor de koning. Dat was ook zo in Genesis 49, want daar staat het woord ook. Nog de wetgever van tussen zijn voeten totdat Silo komt. Kortom, de psalmist ziet zichzelf aan het hoofd van dat rijk staan. En dit was nogal wel positief, omdat het over Israël ging. Daarna staat er, Moab is mijn waspot. Want ja, je moet in huis ook vaten ter onere hebben. Dat is een bekend Bijbels gegeven, dus je moet ook waspotten hebben. Dat is dan Moab. Het is in de verte familie natuurlijk, want Moab stamt van Lot. En dus van de oudere broer van Abraham. Bij nader inzien stamt heel Israël daar ook vanaf, maar dat leg ik u een andere keer wel eens uit. Maar het is naast de familie, Moab. Maar het waren de vijanden van oudsher van Israël. Moab is mijn waspot, aan mij ondergeschikt dus. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Daar is men niet helemaal over eens wat het betekent. Maar naar analogie van het voorgaande, het idee is, het zal aan mij onderworpen worden. Dus misschien moet je zeggen, op Edom zal ik mijn schoen zetten. Op de nek van de tegenstander. Waarom niet? En als je in plaats van zetten iets negatiefs wil hebben, zeg je werpen. Dat is wat minder eervol. En over Palestina zal ik juichen. Dat is dus het land van de Palestijnen. De Filistijnen, dat is de Gaza-strook. Hè? Palestina in de Bijbel is alleen maar de zogeheten Gaza-strook. En wij noemen het Gaza-strook omdat we de naam van het gebied gegeven hebben aan dat hele land daar. Ten onrechte. Dat hebben de Romeinen gedaan met opzet. Vanwege de verwarring. Om van de naam Judea af te komen. Of eventueel Israël. En we zitten er nu nog mee. Maar het zijn de Filistijnen. En David heeft daadwerkelijk de Filistijnen overgewonnen. Daarna heb je er nooit meer wat van gehoord. Toen waren de Filistijnen dus allemaal naar de Filistijnen. Ja, waren weg. Ze waren ooit gekomen en nu waren ze ineens weg. Vandaag zijn ze er weer. Ook op een bijzondere wijze. Maar het idee is dat David hen overwonnen heeft. En daarna, wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Mijn vraagteken, ik ben het nergens tegengekomen, maar mijn vraagteken bij vers 11 is of eigenlijk wel Edom bedoeld is, want je krijgt de indruk uit de geschiedenis, daarom las ik ook Psalm 60, daar straks de inleiding, dat Edom in Davids dagen al aan hem was onderworpen. Waarom vraagt hij dan, wie zal mij leiden tot in Edom? Suggererend dat dat dan toch nog in de toekomst ligt. En mijn aarzelende antwoord daarop is dat je de naam Edom met hetzelfde gemak ook kunt vertalen met Adam en dus kan beschouwen als de naam van heel de mensheid. En ik zou het niet zeggen, waar het niet dat ik uit de Bijbel begrepen heb dat de naam inderdaad zo gebruikt wordt. En dat wij soms lezen over Edom, terwijl het over Adam gaat. Over heel de mensheid namelijk. En waarom niet? Want Edom is, kijk, als je geen Israël had, dan zou, nee, als God Israël niet uitverkoren had, als God Israël niet genomen had, dan zou die Esau, de broer van Jacob dus, die Edom, die zou dan de erfgenaam zijn van het eerste geboorterecht. Dan zou het gegaan zijn van Abraham, Isaac, Esau. Met andere woorden, als je Jacob en daarmee dus Israël niet meetelt, dan staat Esau aan het hoofd van de volkeren. Hebben jullie die nog? Die staat op de achtergrond te wachten tot hij zijn kans krijgt. Esau, Edom. En dat is vandaag ook nog zo, overigens. En van de generatie eerder heb je dat trouwens ook nog. Want de generatie eerder heb je Isaac en Ismaël. En als het niet was om Ismaël, niet was om Isaac, dan was Ismaël de eerstgeborene. En die staat tot vandaag ook nog te trappelen. En Ismaël en Edom kunnen het met elkaar dus goed vinden in de loop van de geschiedenis. Omdat ze allebei de gepasseerden zijn. Niettemin staan ze aan de top, aan het hoofd der volkeren. Dat wil zeggen onder Israël. Maar dan heb je dus Edom. Maar waar het daarbij gaat over de gehele mensheid, is waar aan het hoofd waarvan hij staat, kun je hem ook gewoon Adam noemen. Want zo heet de hele mensheid. En dat is niet maar een verhaaltje verzin nu, dat het niet een hypothese is, dan kunt u lezen ergens in de waar het nog was, Exodus geloof ik, of allebei de Exodus, Deuteronomium, weet ik het. Daar staat dat Amalek de eerstgeborene is van de volkeren. Dat staat er gewoon. Amalek is de kleinzoon van Esau. Amalek is de eerstgeborene van de volkeren. En Amalek zou definitief verslagen worden als Israël zelf definitief in het land gebracht zal worden. Vergeet het niet, staat erbij. Dat wil zeggen, er moet in de toekomst nog gebeuren. Dus een rijk oprichten, maar wie zal mij leiden tot in Edom? Want dat rijk zal maar niet zijn vanaf de Middellandse Zee tot de Eufraat. Zo was dan Abraham beloofd. En David had dat. En Salomo aanvankelijk ook, daarna schrompelde het weer in elkaar. Maar de bedoeling is uiteraard dat het niet alleen maar gaat om specifiek dat rijk van Israël, maar dat het gaat om een wereldrijk over alle volkeren. En die staan onder de naam Adam. Ja, en die kun je ook abusievelijk lezen als Edom. Of je kunt over Edom spreken en daarbij denken aan Adam. En het mooiste voorbeeld daarvan is trouwens, we moeten dringend passeren mensen. Het mooiste voorbeeld daarvan is Amos hoofdstuk 9. Die profetie helemaal aan het eind van Amos. Over ik zal de vervallen hut van David weder oprichten en dat soort dingen. En dan wordt ineens Edom genoemd. Maar als je mij vraagt, achter Edom staat Adam. Dat wil zeggen de hele mensheid. Want die troon die in Jeruzalem hersteld zal worden, zal een troon zijn over Israël. Ja, over Edom ook, ja. Maar over heel de mensheid. En daarom heet hij zo. Esau. Edom. Omdat hij aan het hoofd staat van de mensheid in een positie net onder Israël. In verband met Edom neem ik u toch even mee naar Amos hoofdstuk 9. De belofte van herstel staat boven vers 11. Te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. En ik zal haar reten vertuinen. Ontstaat meteen de roep om een nieuwe Bijbelvertaling. Want men vindt het te moeilijk om uit te leggen wat reet betekent. En wat vertuinen betekent. Ja, als dat al te moeilijk is, beste mensen, dan zou ik er maar helemaal mee ophouden. Zeker met Bijbelstudie. En met lezen in het algemeen ook trouwens. Ik zal haar reten vertuinen. Een tuin is een omheining. Een tuin is een omtuining. Dat is wat een tuin is. En binnen de tuin heb je de hof. De tuin is hetzelfde als de heg. Dan wel het hek. Maar heg en hek is ook hetzelfde. Dus voor de omtuining. Kortom, een open plaats wordt dichtgemaakt. En reet te vertuinen. Een reet is een open plaats. Een scheur. Een kier. En die vertuinen dichtmaken dus. Nou, dat is heel wat sneller en goedkoper dan een nieuwe Bijbelvertaling. Goed. Ik zal haar reten vertuinen van die hut. Je kan je toch die vervallen hut wel enigszins voorstellen. Ja, het is een huisje, maar het is in erbarmelijke staat. Het is onverklaarbaar bewoond. Het is onbewoonbaar. Verklaarbaar. Zoiets. Ik zal haar reten vertuinen. Kortom, wat van haar is afgebroken, zal ik weder oprichten. Dat gaat over het herstel van de troon van David. Dit is beeldspraak, dat weet u toch, hè? Ja, het gaat om het Davidische koningschap. Dat wil zeggen het koningschap van het koninklijk huis van David. Dat huis. Ja. Dat zal hersteld worden. En ik wijs er met genoegen op dat als je een vervallen hut wil herstellen, dan moet je wel toch nog zo'n vervallen hut hebben. Dus die is toch ergens. En wat van haar is afgebroken weder oprichten, wil zeggen dat er niet alles van afgebroken is. En dat betekent dus weer, het ding is toch nog ergens. Die troon van David, tot in onze dagen. Daar kun je nog wel bezwaar tegen hebben, maar de Bijbel leert dat gewoon. Kortom, er zijn nog steeds afstammelingen van David die de functie van koning vervullen, die het koningschap vervullen. Ook in Nederland trouwens. Ja. Zo komen ze ook aan die rode leeuw. In al die koninklijke wapens. Dat is gewoon de leeuw van Juda. Of iemand zei, ja, maar dat weten ze dan niet meer. Dan zeg ik, nou, wees er maar verzekerd van dat ze dat allemaal wel weten, hoor. Dat weten ze, in die kringen weten ze heel goed waar ze van afstammen. Want dat is de basis van hun positie. Dat zoeken ze uit en alles wat er over ooit gepubliceerd is, dat weten ze. En dat verzamelen ze. Natuurlijk weten ze dat. Ja. Maar goed, in onze dagen heb je er allemaal niks aan. Maar reken erop dat ze ervan op de hoogte zijn. Maar goed. Het zal hersteld worden. En de Heer zegt, ik zal ze, die vervallen hut, bouwen als in de dagen van ouds. Zoals vroeger was. Zal hersteld worden. Zoals in de dagen van David en Salomo dus. Eigenlijk. En nou hou ik mijn hand erbij en lees ik hetzelfde nog een keer, maar nu in Handelingen 15. Waar Jacobus het aanhaalt en voor de goede orde en omdat we het toch over hebben. Jacobus was de broeder des Heren en dus inderdaad een telg uit het koningshuis van David. En hij droeg ook niet voor niks de naam Jacob. De naam van het hele volk. En die deed een belangrijke uitspraak. Ex cathedra. Vanaf de troon, of hoe je dat maar noemt dan. Hè. Officieel, na de discussies. En hij zei, vers 13. Mannenbroeders, hoort mij. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om uit hen een volk aan te nemen. Voor zijn naam, dat is die Simeon uit Lucas 2, overigens. En niet iemand anders. Die heeft dat gezegd. En daarna zegt Jacobus, en hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, let op het meervoud, de profeten, gelijk geschreven is, en dan citeert hij maar één profeet. Maar hij zegt dat de andere profeten, of althans andere profeten, dat ook gezegd hebben. Zij het dan met andere woorden, maar met dezelfde inhoud. En maar hij citeert Amos 9, dat we zojuist gelezen hebben. Na deze, dat wil zeggen te dien dagen, want dat stond er in Amos, te dien dagen. En die dag wil zeggen niet deze dag, maar dus een dag ergens in de toekomst, later. En zo wordt het ook geïnterpreteerd door Jacobus, die het citeert via de Septuaginta, en zegt, na deze, en na deze is die, dat weet u, hè? Want deze is dichtbij en die is veraf. Ja. Na deze zal ik wederkeren en weder opbouwen de tabernakel, de hut, de tent. De tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. Kortom, en namelijk, ik zal dezelfde weder oprichten. Met andere woorden, dat gebeurde niet in de dagen van Handelingen. De dagen van na de opstanding van Christus. Hebben u die? Voor het geval u de redenering kent dat Christus op de troon zit, in de hemel namelijk. En omdat hij de zoon van David is, zit hij dus op de troon van David. Dat is een misverstand. Zijn hemelse positie heeft hij niet als zoon van David. Maar als zoon van God. En hij zit op de troon van God omdat hij de zoon van God is. En wat David betreft, ja, God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Maar dat moet nog gebeuren. In zijn wederkomst uiteraard. En Jacobus zegt dat. Die zegt dat die troon van David, die hut vervallen is, dat die hersteld zal worden in de toekomst. En als je volhoudt dat Christus in de hemel op de troon van David zit en dat hij de vertegenwoordiger is van het huis van David, dan heb je dus gezegd dat het een vervallen hut is. Christus in de hemel op de troon van David. Een vervallen hut. Die nog hersteld moet worden. In de toekomst. Dit is nou ja, ik wilde zeggen onzin, maar Het wordt serieus geleerd. Dat is de algemene calvinistische gedachte. De troon van David, ja, maar die staat in de hemel. Omdat men niet gelooft dat hij hier op aarde letterlijk zo'n koninkrijk zal hebben, moet men die profetieën wegredeneren. Dat heeft men dit opgevonden, maar het is niet vol te houden. Zie? Zeker niet in het licht van deze uitspraak. Maar dat begrijpt u. Maar nou weer terug, en ik hou mijn hand weer bij Handelingen 15, nou weer terug naar Amos 9. Vers 11, de Heer zegt, zal de troon van David oprichten. Nog even iets. Opmerkelijk is dat dit verteld wordt in een Bijbelboek dat in zijn geheel spreekt over de 10 stammen van Israël en over niets anders. En als het gaat om het uiteindelijk herstel van de 10 stammen van Israël, dan staat er, te dien dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Maar het punt is dat de 10 stammen als 10 stammenrijk nooit geregeerd zijn geworden door het Davidische koningshuis. Wel toen ze nog bij het geheel hoorden in de dagen van David en Salomo, maar toen had je geen 10 stammenrijk. Je had wel Israël en Juda overigens hoor, want het werd toch als 2 families beschouwd. Eén uit Rachel en de andere uit Lea namelijk. Met dezelfde vader, maar verschillende moeder. Hè? Want Juda was uit Lea en Ephraim, die aan het hoofd stond van 10 stammenrijk, is uit Rachel. Daar zit het verschil. Maar goed, het doet er nou verder niet zoveel toe. Maar het herstel van de 10 stammen, dus volgens Amos, hangt samen uiteindelijk met het herstel van de troon van David, waaronder men alsnog gebracht zal worden. En dus wordt men dan samengevoegd noodzakelijk met Juda. Want de troon van David is uit Juda. Heb je die? Er staat veel meer dan je oppervlakkig denkt, hè? En uiteindelijk staat het toch zo duidelijk. Maar nu verder, want daar gingen we om. Ik zal de vervallen hut van David weder oprichten, als in de dagen van ouds, vers 12, opdat zij erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. En zo kom ik erop, vanuit Psalm 108. Edom. Op Edom zal ik me... Hoezo Edom? Maar hier wordt hij ook meteen genoemd, hè? Opdat ze erfelijk bezitten het overblijfsel van Edom. En dan meteen... En al de heidenen die na mijn naam genoemd worden, spreekt de Heer. Want u weet, 1000 jaren beginnen met uitsluitend wedergeboren mensen. Mensen die na zijn naam genoemd worden, dus. Hè? Maar het heet Edom en al de heidenen. En merkwaardigerwijze, want dan ga ik weer terug naar Handelingen 15. Daar lezen wij, ik zal die hut weder oprichten. En dan vers 17, Handelingen 15. Opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken en al de heidenen. Over welke mijn naam aangeroepen is. Het gaat me om de parallel, hè? En nou om het verschil. Want er staat natuurlijk hetzelfde. Daar ga je in ieder geval eerst van uit. En toch wordt het verschillend verwoord. Want dat op dat komt inderdaad overeen in beide. En ook de uitdrukking en al de heidenen. Die naar mijn naam genoemd worden in Amos of in Handelingen 15. Al de heidenen over welke mijn naam aangeroepen is. Spreekt de Heere die dit alles doet. En dat staat er ook in Amos 9 vers 12. Spreekt de Heere die dit doet. Het is een nogal nauwkeurig citaat. Behalve dan dat je Edom mist in Handelingen 15. Maar hoewel je hem mist, wordt er toch niks overgeslagen. Alleen er staat wat anders. Ja. Want waar in Amos 9 staat het overblijfsel van Edom, staat in Handelingen 15 de overblijvende mensen. Heb je dat? Overblijfsel uit Edom, overblijvende mensen. Maar zodra je het in het Hebreeuws zou opschrijven, is het verschil alweer een heel stuk minder, Omdat je dan voor mensen opschrijft Adam. Of gewoon Edom. En dat bedoel ik te zeggen, je leest Edom in Amos 9, maar dat is arbitrair. Dat wil zeggen, dat is maar de vraag of je bij die naam moet denken aan de broer van Jacob. Je zou volgens Jacobus moeten denken meteen aan Adam. En hij interpreteert in ieder geval de uitdrukking overblijfsel van Edom. Hij interpreteert het als overblijfsel van Adam. En dan betekent het gewoon de overblijvende mensen. Hebben jullie dat? En daarna heb je dus een nieuwe opgave. Namelijk eens uitkijken in de Bijbel waar nog meer die naam van Edom dan genoemd wordt. En of daar misschien ook achter de naam van Edom Adam schuil gaat en de hele mensheid. En ik zei u, daar is nog een andere reden voor. De andere reden is gewoon dat Edom geacht wordt aan het hoofd van de mensheid te staan. Aan het hoofd van de volkeren. Omdat de Bijbel dat zegt. Nou ja, via Amalek staat het er dan zwart op wit. Maar het staat er wel. En als je de eerstgeborene noemt, noem je daarmee het hele volk. Je noemt Efraïm de eerstgeborene, maar je bedoelt het hele volk. Enzovoorts. En met Edom kan dat dus ook zo zijn. Omdat het gewoon de naam van Adam is die in Edom vertegenwoordigd wordt. Heb je dat? En als Israël Edom zal bezitten, kortom Edom aan Israël zal onderworpen worden, dan kan het best eens wezen dat schriftgedeelten die dat zeggen, eigenlijk zeggen, de hele mensheid zal aan Israël worden onderworpen. En het eigenaardige verschijnsel doet zich ook voor, en ik kan het alleen maar zo algemeen zeggen, dat zodra je maar ergens leest over, ik overdrijf nou iets, maar zodra je ergens leest over een oordeel dat over de Joodse staat komt in dat gebied daar, in de 70ste week van Daniël dus, met als resultaat dat de Heer verschijnt, maar dan is de hele Joodse staat vernietigd, wordt gewoonlijk in één adem genoemd Filistea, niet als eerste. Het gebied van de Palestijnen komt onder datzelfde oordeel, waarschijnlijk bij dezelfde gelegenheid. En daarna wordt specifiek genoemd Edom. Eerst. Nou, ligt dat voor de hand omdat dat grenst aan het gebied van ook de tegenwoordige staat Israël natuurlijk. Het zuidelijk deel van Jordanië immers. Maar het wordt gewoonlijk als eerste genoemd en soms ook de daaraan grenzende gebieden. Naar het noorden krijg je dan Moab en Ammon. En bij elkaar is dat dus heel Jordanië eigenlijk. Maar dat oordeel begint dus weliswaar bij Israël dan wel de Joodse staat. Maar wat de andere volkeren betreft begint het ook daadwerkelijk meteen bij Edom. Maar het moet leiden tot een oordeel over de gehele mensheid. Over Adam dus, de gehele oude mens. En dat is pas voltooid bij het oordeel over Babel. Maar dan ben je, zoals u weet, 33 jaar verder. En het is zelfs zo sterk dat je dus leest op minstens twee plaatsen. Dan blader ik even naar Jesaja. Want aan een nieuwe psalm begin ik ook niet vanavond, hè? Nee. Dus ik lees in Jesaja, in hoofdstuk 63. Wie is deze die van Edom komt? Met bloedbesprenkelde klederen van Bosra, de hoofdstad van Edom. En eigenlijk is dat gewoon Petra. En er wordt hem gevraagd. Vers 2, waarom zijt gij rood aan uw gewaad? Dat is de vertaling van Edom, rood, hè? Dan wel Adam, rood. Ja. Waarom zijt gij, daar staat er dus ook gewoon, hè? Waarom zijt gij Edom of waarom zijt gij Adam aan uw gewaad? als van een die de wijnpers treedt. En dan staat er, ik heb de pers alleen getreden, er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn en heb hen vertrapt in mijn grimmigheid, enzovoorts. Want, vers 4, de dag der wraak was in mijn hart en het jaar mijn verloste was gekomen. En dan ben je dus aan het eind van de 70ste week van Daniël. Maar die hangt meteen samen met Edom. Want u weet hoe dat is. En het, elke keer vertel ik hetzelfde verhaal. Namelijk, eind van de 70ste week verschijnt de Heer op de Olijfberg. En leidt een overblijfsel uit Jeruzalem uit door de Olijfberg naar de woestijn. Naar Petra. Naar een plaats in de woestijn. Naar Petra. Dan wel Bosra, want nog een keer, dat is hetzelfde. En dan, dat overblijfsel wordt dus verzameld, daadwerkelijk, in de woestijn. Hetgeen ook op andere plaatsen staat. Maar het is in Edom. En als daarna de Heer zijn opbouwende werk gaat verrichten, dat wil zeggen, zo letterlijk mogelijk dus, met dat overblijfsel naar waar eens Jeruzalem lag, enzovoort, want het land moet opnieuw moet gereinigd worden en opnieuw opgebouwd worden. Dat is het begin van de vestiging, openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde en van het herstel van de troon van David. Dus in Jeruzalem, dat voor dat doel eerst hersteld moet worden. Als hij daarmee begint, komt hij daadwerkelijk uit Edom in de toekomst. Want daar is het oordeel begonnen. En niet alleen dat dat hier staat, maar dat lees je ook in Habakkuk, hoofdstuk 3. Het is eigenlijk een psalm voor de opperzangmeester en dat soort dingen. Nou ja, dat staat eronder. En daarboven staat een gebed van Habakkuk, de profeet, op de Shichjonot. Maar dan staat er in vers 3, God kwam van Teman. En de heilige kwam van de berg Paran, want het gebergte Paran ligt in Teman. Teman is een bredere aanduiding. Wordt vertaald met Zuiderland bij gelegenheid. Maar in dat gebied ligt inderdaad het gebergte Paran. En in het gebergte van Paran ligt een stad die wij noemen Petra. Maar dat is hetzelfde als Sela, maar dan in een andere taal. De rots, Sela. Punt. En hier wordt God geacht te komen alsnog in de toekomst, want het is profetisch uiteraard, vanuit Edom. Overigens is zo dat de moderne theologische opvattingen die beweren dat volgens de Bijbel zelf Jehovah, de God van Israël, eigenlijk een Edomitische God was, die de Israëlieten onderweg uit de woestijn daar hebben opgedaan. Onderweg. En ze hebben die god van Edom overgenomen en gemaakt tot hun eigen god. En uiteindelijk de schepping van hemel en aarde aan hem toegeschreven als de oppergod. Maar eigenlijk was het gewoon een plaatselijke godheid van een Edomitische stam. Want, zeggen ze, staat in de Bijbel, God komt van Teman. En van Edom. En van Sela. En dit is wetenschappelijk, dus academische studies zijn daarvan. Vind ik leuk om te zeggen. Ik kreeg van de week een stuk over een academische studie over de betekenis van het woord eeuwig. Ik ben geneigd terug te schrijven. Zoek eens op wat het woord academisch betekent. Dan weet je waarom ik er geen belangstelling voor heb. Want ja, hè? Dat is, academisch is verbazend interessant, maar gaat u verder. Heel interessant, maar dient toch niks. Dat is academisch, dat weet je. Toch staat in je woordenboek, dus dan hou ik het dan maar op. Hè. Maar ze bedenken wat. God kwam van Teman. Nee, het gaat over de wederkomst van Christus, dat hij zomaar opdaagt. En dan komt hij uit Teman. Dat hij daarvoor zijn voeten gezet heeft op de Olijfberg. Dat is waar, maar het was maar op één dag. En daarna meldt hij zich bij Edom, in de woestijn van Edom. En vanuit Edom wordt dan alsnog Israël weergesteld in het eerstgeboorterecht. Heb je dat? Wordt Edom gepasseerd? Kunt u die uitdrukken? Wordt Edom gepasseerd? Nee? Weet u nog, Israël uit Egypte kwam naar het beloofde land. En toen zeiden ze, Ze vroegen ze toestemming aan de koning van Edom om door Edom te trekken. En ze zouden blijven op de King's Highway, want zo heet die weg tot vandaag. De bordjes staan erbij. Op de koninklijke, we zullen gaan over de koninklijke weg. We zullen niet afwijken ter linker nog ter rechterzijde. Maar ze zeggen dus gewoon, wij zullen Edom passeren. Ze kregen geen toestemming en u begrijpt nu waarom. Of niet? Dat is symboliek. Dat is symboliek. Edom laat zich niet passeren, die willen zelf het eerstgeboorterecht. En ze lieten ze dus niet door en Israël moest om Edom heen trekken. Niettemin, in de toekomst zullen ze alsnog die weggaan, die al in de Bijbel, in Numeri, al genoemd wordt en die nog steeds op de kaart staat en die er ook nog steeds ligt. Ja, als wij er komen, vraag ik altijd, nee, niet de grote weg, wij willen over de King's Highway. Ja, maar het is een end om en het is een moeilijke weg. Ja, nee, wij willen over de King's Highway. Waarom dan? Nou ja, nou, om die reden dus. Het is de weg waar het overblijfsel in de toekomst langs zal gaan. Want de Heer komt inderdaad uit Edom, logische wijze, maar Edom wordt gepasseerd, wordt aan de kant gezet. Men verlaat Edom, men trekt uit Edom, uit Petra, uit Bosra, of hoe het maar allemaal genoemd mag worden, naar het beloofde land. En wat Edom betreft, staat in vers 10 van Psalm 108, op Edom zal ik mijn schoen werpen. Een commentator schreef als op een slaaf. Je gooit met een schoen. Ik gooi met de schoen wel eens naar de kat om hem terecht te wijzen. Daarna is hij weer een week lang heel aardig en lief. Ah, oh, zo lief beest. Maar af en toe moet je de schoen naar gooien. Dat is echt waar. Maar toen maar. Edom zal ik mijn schoen werpen, over Palestina zal ik juichen. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot in Edom? Maar als u mij vraagt, gaat het hier niet om Edom, maar gaat het om Adam, om de hele mensheid. Heerschappij, dat wil zeggen de troon van David, over de hele aarde, over de hele mensheid. Want de troon van David is de troon van Adam. En de zoon van David is de zoon van Adam, vertaald met zoon des mensen. En heeft dus niet alleen recht op een koningschap, een troon over Israël, maar over de gehele mensheid die hij zou onderwerpen en waarover hij zou heersen in zijn hoedanigheid van beeld Gods. Dat is waar het over gaat, hè? Ja. Wie zal mij voeren in die vaste stad tot in Edom? Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoten had en die niet uittoogt, o God, met onze heerkrachten, dat wil zeggen een God die zich teruggetrokken had, die inactief was, officieel is dat in onze dagen nog steeds zo, zeker in relatie tot Juda, maar in het algemeen, officieel heeft hij zich van heel de mensheid teruggetrokken. En vandaar dat gezegd kan worden, die niet uittoogt met onze heerkrachten. Want bij gelegenheid wordt gezegd dat de Heer mede uittrekt. Hè? Als het leger optrekt, is de Heer mee. Gaat mee. Nee, in onze dagen niet. Maar hij zal dat in de toekomst alsnog doen. Dan zal namelijk zijn rechterhand uit vers 7 alsnog actief worden. En zal de Heer dus een werk doen in de wereld. Vers 13, geeft gij ons hulp uit de benauwdheid, want des mensen heil is ijdelheid. Dat wil zeggen, van de mens hoef je het heil niet te verwachten, dat dient tot niks. Maar geeft gij ons hulp uit de benauwdheid. En die benauwdheid, ja, het is de tijd van de grote verdrukking waar het dan over gaat. Toch? Die over heel de wereld komen zal. In God zullen wij kloeke daden doen en hij zal onze wederpartij dus vertreden. En zoals eenmaal, zoals Psalm 60 dat beschrijft, die hier wordt aangehaald, zoals eenmaal die tegenstanders van David door de Heer vertreden werden, zodanig dat hij van de ene dag op de andere ineens een wereldrijk in handen had, zo zal dat in de toekomst ook gebeuren. Dat wil zeggen, dat huis van David zal alsnog hersteld worden, die hut. zal in alle heerlijkheid hersteld worden in Jeruzalem, inclusief inderdaad een paleis. Want ook dat wordt nog in de Bijbel beschreven, tamelijk uitgebreid in Ezechiël. Maar het gaat natuurlijk om de heerlijkheid van het koninklijk huis als zodanig. Dat wil zeggen van de Heer Jezus Christus zelf, primair. En daarnaast natuurlijk van Juda en het geslacht van Simei en het geslacht van... En wat het maar was, in Zacharia 12 staan die dingen genoemd, hè. Ja, want dat bestaat allemaal nog. Al hebben wij er dikwijls geen weet van, geen vermoeden van. Maar het is er nog en het zal hersteld worden, is de gedachtegang hier. En dat het gebeurt met uitstel, ja, daar hebben we de volgende keer weer over. Als wij terechtkomen in Psalm 109... Maar we moeten het hierbij laten voor vanavond. En we zullen de Heer danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij ook vanavond weer uw woord mochten openen. En ons mochten bezighouden met zulke oude geschriften die nog zo actueel zijn. En waarvan wij weten dat binnen afzienbare tijd deze profetieën vervuld zullen worden. We danken u dat we u kennen als die God die niet laat varen het werk uw handen. Maar in tegendeel, u bent die God die spreekt en die doet wat u gesproken hebt. En daaruit mogen wij leven, dag in dag uit. In het besef dat wij uw eigendom geworden zijn. Dat u ons gekocht hebt en betaald hebt. Dat we uw kinderen geworden zijn. En dat u ons tevoren verordineerd hebt tot zo'n stelling. Wij danken u daarom dat we mogen uitzien naar die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Mogen leven in het besef dat inderdaad het beste nog komen moet. Hoewel we beseffen dat voor de wereld het slechtste nog komen moet. Wanneer u uiteindelijk uw oordeel zult brengen over een goddeloze wereld. Maar we danken u dat iedereen die wil tot u mag komen in alle bescheidenheid. Maar in het besef dat u onze zonde wegneemt en dat u ons nieuw leven geeft. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van geloof alleen. Wij danken u daarom dat we deze dingen in uw woord mogen lezen en horen. En dat we met vrijmoedigheid daarop mogen reageren. En mogen ingaan op uw uitnodiging om tot u te komen. Om van u te ontvangen inderdaad eerst eeuwig leven, maar daarna ook voor alle dagen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Daarom danken we u voor de gelegenheid die u ons geeft om hier bijeen te zijn. En we bevelen elkaar ook bij u aan, ook voor de dagen waarin wij elkaar misschien niet zullen ontmoeten. Maar we danken u dat we onder alle omstandigheden ons geborgen mogen weten bij u. Als uw volk, als dat priesterlijk koninkrijk, als die gemeente van eerstgeborenen die uit uw genade in de hemel zijn opgeschreven. Amen.